Stem van Indonesië, een internationale uitzending van Radio Republiek Indonesia te Jakarta op frequentie SW 9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de hier aanwezig om u van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, focus, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. Het volgende programma is Diversen, het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als het laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 15150 en 9525 kHz. Nu komen het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
President leverde de boodschap van Indonesië naar Mahmoud Abbas. President Joko Widodo bracht de Indonesische boodschap via de telefoon over aan de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Dit zei president Joko Widodo in de marge van de herziening van de wederopbouw van de voetgangersbrug in Ponjing Hamlet, Gunung Kidul, Yogyakarta op zaterdag. Dit hangt samen met een verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei dat de Amerikaanse ambassade in Israël, die zich in Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatsen, onmiddellijk zou verplaatsen. Terwijl Jeruzalem nog steeds een belangrijke stad is voor Israël en Palestina. De president vertelde president Mahmoud Abbas dat Indonesië de eerste kritiek had op de Amerikaanse besluit. Ten tweede, nodig Indonesië alle landen uit zich te verenigen en de Palestijnen steun te bieden. Ten derde, zal Indonesië ook andere landen uitnodigen om te volgen wat de Verenigde Staten doen om zijn ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Het laatste, Indonesië zal altijd samen zijn met de strijd van de bevolking van Indonesië. Volgens president Joko Widodo waardeert Mahmoud Abbas zeer wat Indonesië te zeggen heeft. Het standpunt van Indonesië ten aanzien van Palestina zal volgens de president ook worden gegeven op de OIC-bijeenkomst in Turkije op 12 en 14 december 2017. Versterking van de steun aan Palestina. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken ontmoet 3 ministers van Buitenlandse Zaken. Indonesië heeft via minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi commitment om Palestina te ondersteunen, versterkt na de oprichting van Jeruzalem als hoofdstad van Israël op 6 december. Retno Marsudi op zondagochtend 10 december vloog naar Amman voor een bilaterale ontmoeting met 3 ministers van Buitenlandse Zaken daar. Bij aankomst in Amman zal de minister van Buitenlandse Zaken Amman en Palestina ontmoeten. Dit werd gezegd Retno Marsudi in de videoband die op zondag 10 december naar de redacteur van RRI werd gestuurd. Toegevoegd, Retno, dan op 13 december zal ze de president Joko Widodo begeleiden naar conferentie op hoger niveau van de Islamitische Samenwerking Organisatie in Istanbul bij te wonen. Na het bijwonen van een OIC zal minister van Buitenlandse Zaken Ratno naar Brussel reizen om de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie te ontmoeten met een agenda om de steun voor het afwijzen van de presidentiële beslissing van Trump over Jeruzalem te versterken. De Indonesische overheid Bureau Actie Simplify Investment Commitment, Indonesische ambassadeur in het Verenigde Koninkrijk, tegelijkertijd Ierland en Internationale Maritieme Organisaties of IMO, Rizal Sukma, zei dat de regering van Indonesië zich verplicht heeft om het proces van investeringsbureauactie te vereenvoudigen. Tijdens zijn werkbezoek aan Belfast, Noord-Ierland, gedurende 2 dagen vanaf donderdag 7 december, benadrukte ambassadeur Rizal Sukma de vereenvoudiging van de bureauactie en efficiëntie van het beleggingsproces is een van de hoofddoelen van het beleid van president Joko Widodo. Zijn minister-adviseur Penso Abud van de Londense ambassade Thomas Regar tegen Antara London op zaterdag. Ambassadeur Rizal Sukma werd vergezeld door het Londense in Londen gevestigde Indonesische Investeringpromotiecentrum Nurul Ikhwan en het Indonesische ambassade team in Londen bezocht het Noord-Ierland Investeringscentrum en hield een zakelijke ronde tafel bijeenkomst met een regering van Indonesië onder leiding van president Joko Widodo prioriteit geeft aan infrastructuurontwikkeling op verschillende gebieden zoals gezondheid, transport, onderwijs, energie, toerisme die niet alleen geconcentreerd is op het Java Island. Verwacht doordat het werkbezoek van ambassadeur Rizal Sukma de weg zal evenen voor de ontwikkeling en versterking van de economische en defensie samenwerking van Indonesië met Noord-Ierland in de toekomst. Indonesië wordt de gastheer voor FIBA 2023. Indonesië, samen met de Filipijnen en Japan, organiseerde in 2023 officieel de FIBA Basketball World Cup nadat ze uitkwamen als winnaar van de finale verkiezing in Zwitserland op zaterdag. Op basis van officiële informatie die op zaterdag tussen Jakarta werd ontvangen, versloeg Indonesië, Filipijnen, Japan dus een andere kandidaat, namelijk Argentinië, Uruguay, die ook optrad voor de gezamenlijke host. Zoals vermeld door FIBA-secretaris-generaal Patrick Bowman, hij zei dat de 3 Aziatische landen een hoge geest hebben bij het voorbereiden om te hosten. Bovendien, als ze worden gecombineerd, bereikt de bevolking van de Filipijnen, Indonesië en Japan 500 miljoen mensen en de meeste van hen zijn jonge mensen. FIBA vindt dat het in lijn is met de visie van diegenen die van basketbal de populairste sport ter wereld willen maken. De voorzitter van de Zuidoost-Aziatische Basketball Association of SEABA, die ook voorzitter is van de Indonesische Olympische Comité of KOI, Erick Thohir, is van mening dat het succes van Indonesië bij het houden van de World Baker Basketball een internationale overtuiging is. President Joko Widodo heeft Marsikal Hadi Cahyanto ingehuldigd als commandant van Indonesische Nationale Leger of Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hij vervangt de vorige commandant Gatot Nurmantio, wie zal pensioen op maart 2018 gaan. Marsikal Hadi Cahyanto werd ingekozen gebaseerd op presidentieel decreet nummer 83 TNI 2017. Na beëdigd te zijn, Marsikal Hadi verklaarde dat hij 5 programma op ontwikkelingsprioriteiten heeft in Natuna, Tarakan, Marotai, Biak, Merauke, en Selaru. De andere programma die wil hij realiseren is dat aanschaf van de belangrijkste wapensysteem hulpmiddelen of alutsista voor TNI of Indonesische leger die gebaseerd op strategische plans of Renstra 2014 tot 2019. Sommige alutsistas die wil versterken zijn dat jachtvliegtuig, vliegtuig, radar en onderzeeër. Marsikal TNI Hadi Cahyanto is de afgestudeerde student van Luchtmas Academie op 1986 en ook vliegschool van TNI voor Luchtmacht op 1987. Voor beëindigd te zijn als commandant, hij diende als stafchef van Indonesische Luchtmacht. Inauguratieproces van Hadi Cahyanto als commandant van Indonesische leger is zo snel, alleen maar 5 dagen. Terwijl Gatot Nurmantjo, de vorige commandant, zal pensioen gaan op maart 2018. President Joko Widodo legt de brief over de aanwijzing van Hadi als kandidaat voor commandant van Indonesische leger of TNI voor DPR op maandag 4 februari 2017. In dat brief vermeld over direct ontslag voor Gatot Nurmantjo als commandant van Indonesische leger. 2 dagen na het brief gepubliceerd is, Commissie 1 DPR hield fit test en haalbaarheid test voor Hadi Cahyanto. En de resultaat, 10 fracties van de commissie DPR gaf een goedkeuring. Marsikal TNI Hadi Cahyanto werd ontsnapt van fit test en haalbaarheid test door de lid van commissie 1 van verdedigingsgebied. De test hield op woensdag 6 december in de DPR-gebouw. 1 dag later, DPR hield vergadering voor goedkeuring van fit test en haalbaarheid test door de lid van commissie 1. Ten slotte, vrijdag 8 december 2017, President Joko Widodo bekrachtigt Marsikal Hadi Cahyanto als commandan van TNI. En dan, wat heeft Hadi Cahyanto gezegd aan de commissie 1 zodat zij gaf hem vergunning als commandant? Voorzitter van commissie 1, TB Hasanuddin, zei dat Hadi Cahyanto beloofde dat hij alle vorige programma's van TNI wil voortzetten. Onder andere voor omgaan met beveiligingsproblemen, bescherming van het land, grensproblemen over Papua totdat regionale problemen zoals Zuid-Chinese Zee. Afgezien van de beslissing voor engagement voor Marsikal Hadi Cahyanto als nieuwe commandant van TNI. Die beslissing is de juiste resultaat. Marsikal Hadi werd het bewijs dat hij de enige beste leger van Indonesië is. En hopelijk hij is in staat om TNI te leiden. Dat was het commentaar voor vandaag. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met het gebeurtenis van 11 december 1931, de Westminster-wet wordt geaccepteerd. De Westminster-wet van 1931 is een parlementaire wet van Verenigde Koninkrijk. De wet van Westminster voorziet in wetgevende gelijkheid tussen de autonome heerschappijen van het Britse Rijk en Groot-Brittannië. Met enkele uitzonderingen, de wet van Westminster is van historisch belang omdat het de effectieve wetgevingsvrijheid van de landen aangeeft, onmiddellijk of op het moment van ratificatie. De resterende grondwettelijke bevoegdheden van de Westminster-wet zijn nu vervangen door latere wetgeving. We overschakelen naar 11 december 1946. UNICEF werd opgericht. Op 11 december 1946 stond het Kinderfonds van de Verenigde Naties of UNICEF. De oprichting van de Kinderfondsorganisatie van de Verenigde Naties was een oorspronkelijk bedoeld om fondsen te werven om hongerige en ziekgemaakte Europese kinderen te helpen na de Tweede Wereldoorlog en hen te voorzien van voedsel, kleding en medicijnen. Nu breidt UNICEF zijn activiteiten uit om armoede, geweld, ziekte en discriminatie tegen kinderen wereldwijd uit te bannen. UNICEF voert zijn activiteiten uit in meer dan 150 landen over de hele wereld en is gevestigd in New York. We eindigen met 11 december 208. Ali Alatas is overleden. Dr. Honoris Causa Ali Alatas, SH, stierf in Singapore 11 December 2008 op 76-jarige leeftijd. Hij was een Indonesische diplomaat die had gediend als minister van Buitenlandse Zaken van 1988 tot en met 1998, twee keer voor de termijn. Tot zijn dood was hij de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Myanmar, de speciale gezant van de president van de Republiek Indonesië in zaken Midden-Oosten aangelegenheden en voorzitter van de presidentiële adviesraad. De prijzen die hij ontving onder meer waren Bintang Mahaputra Utama en verschillende prijzen uit het buitenland en een doctoraat honoris causa van de Diponegoro Universiteit in 1996. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Wereldtiens, de stem van Indonesië. Beste luisteraars, zien we weer terug in het programma Focus met de titel voor vandaag Indonesië veroordeeld samen met wereldleiders het presidentiële beleid van de Verenigde Staten. Voor je luisteraars, president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft op 6 december 2017 officiële erkenning gegeven voor Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Beleid werd controversieel en sterk gereageerd door wereldleiders, waaronder de president van de Republiek Indonesië, Joko Widodo. President Joko Widodo beweerde, Indonesië veroordeelt de eenzijdige erkenning van de Verenigde Staten tegen Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Tijdens een persconferentie in het Paleis van Bogor op donderdag 7 december 2017, toen Antara werd vrijgelaten, zei president Joko Widodo dat de Indonesische regering de Verenigde Staten heeft gevraagd om de vergrijzing te heroverwegen. Hij gelooft dat een dergelijke eenzijdige verschillende resolutie van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties schijnt dat Verenigde Staten ook haar vaste lid is. De president herhaalt dat dit de stabiliteit van de wereldveiligheid kan veroordelen. President Joko Widodo zei ook dat hij en de bevolking van Indonesië consistent blijven met het Palestijnse volk in hun strijd voor hun onafhankelijkheid en rechten volgens de grondwet van 1945. Het staatshoofd verklaart dat de regering de afgelopen dagen heeft gecommuniceerd met landen die zijn opgenomen in de Organisatie van Samenwerking of OKI. De regering dringt er bij de OIC op aan om onmiddellijk een speciale sessie over deze eenzijdige plicht te houden bij de eerste gelegenheid. President Joko Widodo beloofde de vergadering bij te wonen. De Indonesische regering vroeg de Verenigde Naties ook om onmiddellijk bijeen te komen en de unilaterale erkenning van Amerika aan te pakken. Volgens president heeft hij de minister van Buitenlandse Zaken gevraagd om de Amerikaanse ambassadeur in Jakarta op te roepen om de directe houding van de Indonesische regering over te brengen. Terwijl vice-president Yusuf Kalla zijn angst uitte, leidde de eenzijdige claim van Donald Trump tot een conflict in het Midden-Oosten. Bovendien heeft het rechtstreeks invloed op de economie van Indonesië. Yusuf Kalla oordeelt of het conflict in het Midden-Oosten is ontstaan door de stijging van de olieprijzen of de daling van de handel. Niet alleen Indonesië, maar ook enkele wereldleiders hebben het beleid van Donald Trump krachtig veroordeeld, waaronder de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Palestijnse president Mahmoud Abbas en de Duitse premier Angela Merkel, de koning Abdullah II van Jordanië en de Britse premier Theresa May. Premier Theresa May op woensdag 6 december zei dat zij het niet eens was met het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël. Zij zei dat het de vrede-inspanning niet heeft geholpen. De premier herhaalde dat de Britse ambassadeur voor Israël zou blijven in Tel Aviv en zijn regering is van mening dat de status van Jeruzalem bepaald moet worden in een onderhandelde regeling tussen Israël en de Palestijnen. May premier drong er bij de Amerikanen op aan een gedetailleerd voorstel te doen voor de regeling van de Israëlisch-Palestijnse kwestie en riep alle partijen op geen gewelddaden te plegen. Aan de andere kant stelde waarnemer Dewi Fortuna Anwar de internationale betrekkingen voordat Indonesië samenwerkt met andere landen in de wereld om de crisis van Jeruzalem te overwinnen, na de beslissing om president Donald Trump in gevaar te brengen. Het kan via de OIC, de Verenigde Naties en de ASEAN, inclusief de top van Oost-Azië. Dewi Fortuna Anwar in Singapore op donderdag 7 december zei dat de beweging van Donald Trump niet alleen het vredeproces verstoort, maar ook een nieuwe reden is voor extremistische groeperingen en terroristen om verschillende activiteiten te ondernemen. Volgens hem heeft Trump besloten om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem is ook een zeer bedreigende wereldvrede en verstoort Indonesië met de meerderheid van de moslimsamenleving, omdat de kwestie van Palestina altijd een trigger is geweest voor conflicten in het Midden-Oosten. Dat was het focus voor vandaag.
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur en de wonder van Indonesië.
Luisteraars, zijn we weer terug met mij Indah in het programma De Wonder van Indonesië. U kunt naar onze uitzending luisteren via streaming op www.voi.co.id, korte golf 9525 kHz en via Air Replay applicatie op uw mobieltje. Vandaag gaan we aan u introduceren over OR Eiland in Banten. Dus blijft u met ons in RRI World Change, de stem van Indonesië. Luisteraars, als u van watersporten houdt, zoals snorkelen of duiken, heeft Indonesië een mooie onderwaterpark met prachtige vissen. De Punakin Sea Park in Manado en Raja Ampat in Papua worden de primaire wereldbestemmingen voor watersporten. Maar u kunt mooie plaatsen ook rond Jakarta. Een van hen is OR Eiland in Banten. Het eiland ligt in de Ujung Kulon Nationale Park. Het heeft witte en zachte zand met mooie onderwateren schoonheid. Luisteraars, OR Eiland ligt in Sumudro, ongeveer 183 km van Jakarta. Om naar deze plaats te gaan, moet u lang reizen, ongeveer 6 uren van Jakarta naar Sumudorp. U kunt het langs gaan via Sumudorp. Het is een dorp in de Ujung Kulon Nationale Park. Van de vismarkt kunt u reizen met een boot. De prijs is 500.000 tot 800.000 rupiah voor heen en weer. Het duurt ongeveer 10 minuten. Luisteraars, nadat u in dit eiland arriveert, kunt u een strandlijn zien. De sfeer is cool met blauwe zee. Aan de linkerkant kunt u Umang Eiland zien, het eiland naast OR Eiland. De golven is relatief klein, zodat het veilig is om te zwemmen. Voor u die van avontuur houdt, is dit plaats geschikt voor u. Het kost alleen ongeveer 20 minuten. Kunt u alle gebieden in dit eiland reizen. Na zwemmen zijn er nog veel activiteiten die u kunt doen, zoals duiken, snorkelen, bananaboot spelen en jetski spelen. U moet snorkelen in dit eiland, want OR heeft mooie onderwater schoonheid. In dit plaats zijn er een huurplaats voor de snorkelen gereedschap. U kunt de prachtige vissen zien onder water. luisteraars, OR is niet alleen geschikt voor degenen die van watersporten houdt, maar het is ook geschikt voor u die van stranden houdt. In het plaats kunt u ontspannen terwijl genieten de schoonheid en de zonsondergang zien. Als u wilt er overnachten, zijn er nog geen hotels, maar u kunt een tent maken. Vergeet niet om muggenmelk lotion te brengen. Als u naar OR Island gaat, moet u uw eigen eten brengen, want er zijn alleen krampjes die snacks verkopen. Hoeft u geen zorgen te maken, want er zijn schone toiletten. Luisteraars, dat was de wonder van Indonesië voor vandaag over OR Island in Banten. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars, zien we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma om Bahasa te leren. Dit programma is een samenwerkingsprogramma tussen de stem van Indonesië, Buitenlandse Uitzending van RRI en het Bureau voor Taalontwikkeling van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur van de Republiek Indonesië. Het thema voor vandaag is Lari Pagi, of in het Nederlands, Rennen in de Ochtend. Veel leren! Eerst ga ik de woorden en uitdrukkingen introduceren die een verband hebben met het thema voor vandaag. Ik zal twee keer langzaam spreken, u kunt het daarmee herhalen. Lari, lari. In het Nederlands, rennen. Pagi, pagi. In het Nederlands, ochtend. Hari, minggu. Hari, minggu. In het Nederlands, zondag. Pukul berapa? Pukul berapa? In het Nederlands, hoelaat. Berangkat, berangkat. In het Nederlands, vertrekken. Ramai, ramai. In het Nederlands, druk. Panas, panas. In het Nederlands, heet. Jemput, jemput. In het Nederlands, ophalen. Pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi. In het Nederlands, op 5 uur 's ochtends. Pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi. In het Nederlands, op 7 uur 's ochtends. Bangun, bangun. In het Nederlands, opstaan. Membangunkan, membangunkan. In het Nederlands, wakker worden. Tidur, tidur. In het Nederlands, slapen. Lebih awal, lebih awal. In het Nederlands, vroeger. Pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi. In het Nederlands, op 4 uur 's ochtends. Telepon, telepon. In het Nederlands, opbellen. Tunggu, tunggu. In het Nederlands, wachten. Ga ik in een gesprek geven met de titel Lari Pagi, of in het Nederlands Rennen in de Ochtend. Ik zal de zinnen twee keer langzaam spreken, U kunt het naam mee herhalen. Het gesprek is tussen Steve en Enggar op kantoor. Enggar, hari Minggu kita lari pagi di Monas, yuk. Enggar, hari Minggu kita lari pagi di Monas, yuk. In the Netherlands, Enggar, will you op zondagochtend samen rennen met mij in Monas? Boleh. Pukul berapa kita berangkat? Boleh. Pukul berapa kita berangkat? In the Netherlands, ja, ik wil. Hoe laat gaan we vertrekken? Kita harus berangkat pagi-pagi, supaya belum terlalu ramai dan belum terlalu panas. Kita harus berangkat pagi-pagi, supaya belum terlalu ramai dan belum terlalu panas. In het Nederlands, we zullen zo vroeg in de morgen vertrekken, zodat het niet te droog en niet te heet is. Pukul berapa kamu jemput saya? Pukul berapa kamu jemput saya? In the Netherlands, hoe laat haal je mij op? Saya jemput kamu pukul 5 pagi. Saya jemput kamu pukul 5 pagi. In the Netherlands, ik haal je op 5 uur ochtends. Oh, terlalu pagi. Saya biasa bangun pukul 7 pagi. Oh, terlalu pagi. Saya biasa bangun pukul 7 pagi. In the Netherlands, het is te vroeg. Meestal sta ik op 7 uur ochtends. Kali ini, kamu harus tidur lebih awal supaya bangun lebih pagi. Kali ini, kamu harus tidur lebih awal supaya bangun lebih pagi. In het Nederlands, dit keer moet u vroeger slapen zodat u vroeger zal opstaan. Apakah besok kamu bisa telepon saya pukul 4 pagi untuk membangunkan saya? Apakah besok kamu bisa telepon saya pukul 4 pagi untuk membangunkan saya? In het Nederlands, kunt u morgen mij opbellen op 4 uur ochtends en wakker mij op? Baiklah, besok pukul 4 pagi, saya pasti akan telepon kamu sampai bangun. Baiklah, besok pukul 4 pagi, saya pasti akan telepon kamu sampai kamu bangun. In het Nederlands, oke, morgen ga ik je opbellen op 4 uur ochtends tot je opstaat. Baik, saya tunggu telepon kamu. Terima kasih. Baik, saya tunggu telepon kamu. Terima kasih. In het Nederlands, oke, ik wacht op je bel. Bedankt. Dat was Spreek Maar Bahasa voor vandaag. Ik hoop dat het nuttig is voor u om Bahasa te leren. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars van de stem van Indonesië, ik ben Indah en ik ben blij om u weer te zien in het programma Diversen. Dit keer gaan we bespreken over BPJS publiceerde digitale applicatie. Blijft u met ons in www.voi.co.id. Luisteraars, BPJS Gezondheid of de Sociale Zekerheidsaanbieder is een openbare rechtspersoon die de plicht heeft om een nationale ziekteverzekering of CKN voor alle Indonesiërs te organiseren. Niet zo lang geleden innoveerde PPJS in digitale richting om de snelle ontwikkeling van informatie- en telecommunicatietechnologie te beantwoorden. PPJS Gezondheid publiceerde ook de mobiele applicatie, CKN. PPJS Gezondheidsdirecteur Fahmi Idris zei dat het gebruik van smartphone-apparaten momenteel in het bezit zijn van sommige mensen. Het aantal smartphone-gebruikers in Indonesië wordt geschat op meer dan 100 miljoen gebruikers. Bovendien leiden de huidige technologische trends tot het gebruik van mobiele applicaties, die door ongeveer 92 miljoen gebruikers of ongeveer 32% van de bevolking zijn gebruikt. Daarom is het belangrijk om ons aan te passen aan de huidige technologische trends. Luisteraars, naast de aanpassing aan de huidige technologietrends, wordt ook de publicering van de mobiele applicatie van CKN gedaan om de diensten van de Nationale Gezondheidskaart Gezonde Indonesische, CKN-KIS, deelnemer te verbeteren. Volgens de directeur van BPJS Gezondheid, Fahmi Idris, is de mobiele applicatie van CKN een vorm van digitale transformatie van het bedrijfsmodel van PPJS Gezondheid, oorspronkelijk in de van administratieve activiteiten bij een gezondheidscentra. Nu kan deze app overal en altijd door deelnemers worden gebruikt, evenals door zelfbediening. Een ander voordeel van deze mobiele applicatie is dat de kosten van behandeling door de gemeenschap geminimaliseerd kunnen worden. Mensen die geen ziekenhuisopname nodig hebben, hoeven niet meer naar het ziekenhuis. Het gebruik van de mobiele CKN-applicatie is heel eenvoudig. U hoeft alleen de app te downloaden via Google Play Store en Apple Store. Deze app wordt aanbevolen voor smartphones met Android-systeem versie 4.0 en hoger en het iOS-systeem 10. Nadat de applicatie is geïnstalleerd, moeten deelnemers zich registreren in het menu dat beschikbaar is in de CKN-mobiele applicatie. Nadat ze zijn geslaagd, kunnen deelnemers de app openen en gebruiken alle beschikbare functies. Na het downloaden via de mobiele CKN-applicatie en geïnstalleerd op de smartphone, moet u registreren. Zorg ervoor dat u een e-mail actief hebt. Nadat alle columns zijn ingevuld, verzendt het systeem automatisch een verificatienummer naar de e-mail. Na ontvangst van het verificatienummer via e-mail, zal de applicatie u vragen om het verificatienummer te schrijven. Vervolgens wordt weergegeven of de informatie succesvol is of niet door verificatie uit te voeren. Na het succesvol geverifiëren, kunt u de mobiele applicatie van CKN direct gebruiken. Dat was die version voor vandaag over PPJS publiceerde digitale applicatie. We zullen weer terug in andere episoden met andere interessante thema's. Tot ziens!
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Indah in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Dit keer gaan we introduceren keroncong liedjes door keroncong musyawarah. Oke, luisteraars, als de opening, luisteren we eens naar een liedje getiteld Pemuda-Pemudi door Keroncong Musyawarah.
Pemudi, jangan sangsi lagi. Nasib negeri tergantung pada dirimu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa dengan suka. Pahlawan Indonesia, berjuang sekuat tenaga. Indonesia merdeka, tentu makmur serta sentosa. Jika pemuda-pemudi semua rela korbankan jiwanya. Pemuda serta pemudi, jangan sangsi lagi. Nasib negeri tergantung pada dirimu sendiri. Jagalah nusa dan bangsa. Berjuang sekuat tenaga. Indonesia merdeka, tentu makmur serta sentosa. Jika pemuda-pemudi semua rela korbankan jiwanya.
Luisteraars, dat was het liedje Pemuda-Pemudi door Keroncong Musyawarah featuring Pima Seno. Het liedje nodigen de jongeren om de natie te beschermen, want the future is in de hand van de jongeren. Indonesië kan onafhankelijk en een welvarend zijn, wanneer alle jongeren bereid zijn te helpen. Luisteraars, Keroncong Musyawarah is een muziekgroep die op 15 mei 2016 gevormd is. Keroncong Musyawarah bestaat uit 6 Indonesische jongeren, namelijk Anton op viool, Amek op cuk, Ava op cak, Angga op cello, Tracy op bass en Chandra op flute. De 6 personelen zijn zeer meester in de westerse klassieke muziek en pop. Ze proberen altijd verschillende andere soorten muziek. Luisteraars, voordat we verder bespreken, luisteren we eens naar een liedje getiteld Kambang Semarang door Keroncong Musyawarah. Veel luisterplezier!
Oh,
Luisteraars, dat was het liedje Gambang Semarang door Keroncong Musyawarah featuring Camilla. Het liedje vertelt over mensen die van Gambang muziek houden. De gezellige vertoont in de vorm van dans die de toon van Gambang Semarang muziek volgt. Luisteraars, op augustus 2017, Keroncong Musyawarah gaf een liedje voor de 72e Indonesische Onafhankelijkheidsdag met de titel Tradisi. De tekst vertelt over hoe mensen hun traditie verlaat. Door het liedje Tradisi wil Keroncong Musyawarah de luisteraars laten weten dat de traditie heeft een glorieuze waarde. Het liedje Tradisi was een resultaat van de doelloos werk van Keroncong Musyawarah. Maar het liedje kreeg ondersteuning door veel mensen, ook Glenn Fredly, een Indonesische muzikant. Glenn Fredly ondersteunt Keroncong Musyawarah om het liedje Tradisi op te nemen, zodat veel mensen kunnen het luisteren. Oké, luisteraars. Als de afsluiting van het programma De Muziekhoek van Indonesië voor vandaag, luisteren we eens naar een liedje getiteld Tradisi door Keroncong Musyawarah. Veel luisterplezier en tot de andere episode.
Dilamnya terdapat nilai budi pekerti.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. geluisterd naar de uitzending van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië op frequentie SW 9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze sturen naar ons adres Jalan Merdeka Barat nummer 4 en 5 Jakarta, Indonesië of naar PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesië. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.